De tekst voor de prediking van vanmorgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. En daarvan vers 10 en 11, waar wij Gods woord als volgt lezen. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrang in hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof en zijn goden openbaar geworden. En doch ik hoop ook in uw conscienties geopenbaard te zijn. Tot zover onze tekstlezing. En gemeente, wij hebben onder dit gedeelte mogen zetten een dagvaarding uit de hemel door Paulus. Gebracht een dagvaarding uit de hemel door Paulus gebracht. In deze plaats zouden we dan stil te staan en dat lezen we in onze tekst voor de rechterstoel van Christus. Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Als tweede het doel ervan, en dat lezen we in het vervolg, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet en nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. En dan tot slot een middel tot geloof. En dat vinden we in het 11e vers. Wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof en zijn goden openbaar geworden, door ik hoop ook in hun conscienties, gewetens, geopenbaard te zijn. Het is een dagvaarding uit de hemel door Paulus gebracht. In eerste plaats voor de rechterstoel van Christus, als tweede het doel ervan en tot slot een middel tot geloof. Gemeente, daar wisten de Korintiërs, tenminste die de Heere hadden leren kennen door genade, ook wel van loutere goedheid, liefde, koorden, waarheid zijn des Heere paan, hun die zijn verbonden worden als hun schatten gadesla. Wil mij uw naam ter eer, wat dan? Al mijn euveldaden vergeven, ik heb tegen u, o Heer, zwaar en menigmaal misdreven. Klonk mooi, gemeente. Het zingen op Urk. Maar weet u wel wat u gezongen hebt. Mag u nou door diezelfde genade weten waar al uw zonden gebleven zijn, gelegd op dat Lam van God dat de zonde der wereld weggenomen heeft. Met dat evangelie, met Paulus en al die andere dienstknechten, ook vanmorgen op pad gestuurd. Heerlijk toch. Evangelie, die blijde boodschap, dat het voor de grootste, de vuilste, de goddeloosste zondaar kan, in en door dat alles reinigende bloed van de Heere Jezus Christus. Ja, maar dat is toch alleen voor Gods volk? Ja, die weten ervan. Maar weet u, Paulus, die is met de andere dienstknechten van de Heere de wijde wereld ingestuurd, ingezonden, uitgezonden, om dat evangelie te verkondigen. Aan wie? Aan goddelozen. Aan wie? Aan onrechtvaardigen. Aan wie? Aan opstandelingen. Aan wie? Aan heidenen. Dat woord heeft kracht gedaan. Daar in Korinthe, dat moet u weten. Er was in die tijd een spreekwoord. Leven als een Korintiër. Nou, en dat was niet zo'n mooi spreekwoord, jongens en meisjes. Want eigenlijk klonk in dat spreekwoord door. Als je leefde als een Korintiër, dan leefde je als een beest. Goddeloos. En zedeloos. Daar stonden de Korintiërs, het was een havenstad in die tijd, een hele grote stad, daarom stonden ze bekend. Nou, wij zouden zeggen van, nou ja, laat die stad dan maar links liggen. En dan gaan we liever naar een andere stad om het evangelie te verkondigen, waar het niet zo goddeloos is en waar niet zo zedeloosheid heerst. Maar ja, de Korintiërs die mochten ook horen dat het juist is voor het uitschot, voor het onedele, voor het verachten. En daar heeft God zijn evangelie willen laten verkondigen. En gemeente, dan werd Paulus daar op die tweede zendingsreis bemoedigd. Want hij was daar in Korinthe. En de Joden die daar ook waren, die er ook een synagoge hadden, die stonden hem tegen. Die werkten hem tegen. Die wilden niet dat het evangelie van Jezus, de gekruisigde zaligmaker, klinken zou. Ja, hoe dan toch verder? En toen kwam de Heere in een gezicht naar hem toe. Toen heeft de Heere tegen hem gezegd: ik heb veel volk in deze stad. Dat betekende dat volk dat er is, dat ik van eeuwigheid af ken, zal toegebracht moeten worden. En daarom zul je moeten prediken. Zwijg niet, houd niet in. En Paulus die wist natuurlijk niet wie dat allemaal waren. En hij heeft dat evangelie onbewimpeld, onverschrokken, zonder aanzien des persoons gepredikt. Hij heeft niet gedacht van, nou ja, als daar misschien een slechterik, een hoerenloper zit, dan vertel ik het daar maar niet. En als daar een hoer zit, dan vertel ik het ook maar niet. Nee, juist ook naar de zulken. Waarom? Paulus, die wist het. Dat het bloed van de Heere Jezus Christus reinigt van alle zonden. Weet u dat ook? Nee, niet alleen met het kopje, maar ook met het hart. Hebt u zo leren buigen. Met uw zonde en met uw schuld en met uw opstand, met uw vragen aan de voet van het kruis. Om daar op te mogen zien naar hem die zijn leven heeft gegeven tot een rantsoen voor velen. O, wat een wonder, velen, dan kan ik er ook nog bij. Nee, ik heb het niet verdiend. Dan leer je jezelf buiten te zetten. Maar o, wat een wonder, als dan de Heere daarin verder werkt en je niet meer bij de Heere Jezus Christus vandaan kunt en durft blijven. Om zo te mogen ervaren vanuit hem dat het echt werkelijk zo is. Dat hij gewillig is om de grootste van de zondaren te zaligen. En zo is Paulus bezig geweest met dat eerlijke en heerlijke en rijke afsnijdende evangelie. De Heere deed krachtige daden. En er was veel volks in die stad. Paulus heeft dat ook mogen ervaren. De Heere die is een waarmaker gemeente van zijn woord. Een eeuwig blijvend getuigenis. Paulus, hij heeft daar 18 maanden mogen werken. En de Heere deed er vele toe en dan moet hij weer weg. En dan is het 54 na Christus. En dan schrijft hij een eerste brief aan de Korintiërs. Want hij had die belofte gekregen, maar dan denken wij van nou ja, en dan komt Paulus toch in een gespreid bedje en dan zal het allemaal wel goed en fijn gaan. Alles loopt tegenwoordig, zouden we zeggen van nou ja, dan is er een bloeiende jeugdvereniging, jongensvereniging, meisjevereniging en er is natuurlijk ook nog een zonderschool. En nou ja, de mensen die komen ook door de week naar de diensten van het woord en zondag zit de kerk, zit afgeladen vol. Nou ja, nu natuurlijk niet, het is vakantie, maar vergeet niet, de duivel houdt geen vakantie. En dan zien we het, dat Paulus zorgen heeft. En dan schrijft hij een brief en er is daarvoor ook al een brief geschreven, die is niet meer bekend, de tranenbrief. En daar... Ja, dan maakt hij zijn zorgen bekend. Zijn zorgen over Korinthe. Zijn partijschappen. Er zijn ook bepaalde zaken, we gaan er vanmorgen niet op in, daar hebben we geen tijd voor, maar ook op seksueel gebied, die niet kunnen, die niet deugen, die niet mogen, die goddeloos zijn. En zo zijn er met betrekking tot het heilige avondmaal bepaalde zaken aan de hand. Hoe bestaat het? En dan zien we toch, Luther die zei het al, als de Heere een kerk bouwt, dan bouwt de Satan er een kapelletje naast. Die zal dan ook bezig zijn. En we zien dat in de brief aan de Korintiërs naar voren komen. En hij schrijft ook een tweede brief. Hè. Die eerste brief is geschreven ongeveer 54. Aan het begin van 54 na Christus. En die tweede brief die is in het najaar geschreven. En dan zien we hoe urgent dat het is. Hoe belangrijk dat het is. En tegelijkertijd zien we hier ook niet de liefde van Paulus. En dan zeg ik het eigenlijk te kort door de bocht. Door die twee brieven zien we de liefde. We hebben dat met elkaar gelezen. Van de Heere Jezus Christus. En zo zijn we langzamerhand aangekomen. In dat vijfde hoofdstuk. En ja, ik lees dat toch maar door. In die Statenbijbel. In die Statenvertaling die hier ook op de kansel ligt. Lezen wij eigenlijk een korte samenvatting van dit hoofdstuk. Nou, dat kunnen we vanmorgen gebruiken om langzamerhand dan toch naar onze tekst te gaan. De apostel staat er dan, gaat voort in het beschrijven van de hoop der zaligheid. Want die is er in de apostel. En ook in degene die een even dierbaar geloof hebben gekregen met de apostel. Waardoor wij verzekerd zijn. Hoort u dat? Die hoop is een zekere hoop. Niet een hoop die vergaat. Die hoop die onzeker is. Dat is niet de hoop, jongens en meisjes, waarvan wij willen zeggen, ik hoop dat het vandaan maar droog blijft. Daar zit zoveel onzekerheid in. Nee, de Bijbelse hoop is vast. Het anker van die Bijbelse hoop is ingeworpen in het binnenste heiligdom. Dat is ten diepste in Christus en zijn volkomen en volbrachte werk. Daar wisten ze van. Door Gods genade. En dan lezen we, waardoor wij verzekerd zijn als dit lichaam met welke aardse tabernakel is gebroken wordt, dat wij een eeuwige woonsteden hebben in de hemel. Dat kan gebeuren. Ook dat je het bij een geliefde ziet. Hè? Dat die aardse tabernakel totaal en helemaal afgebroken wordt. Wat is een mens? Zwak. Nietig en klein. Maar als dan dat werk van de Heere erin is gelegd. En hij zijn werk verheerlijkt in zo'n zondaar. dan te weten dat wij een eeuwige woonsteden hebben in de hemel, waarmede wij verlangen overkleed te worden overmits, omdat zo lang wij in het lichaam inwonen, wij van de Here uitwonen, dan zijn we nog hier, dan een eerlijk naaster moet zijn om hem te behagen, om hem te bedoelen, hè, hier in dit leven. Maar straks zal het ook helemaal volmaakt, volkomen zijn. Altijd hem bedoelen, volmaakt om Christus wil. En dan komt onze tekst. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Gemeente, wij hebben niet voor niets gezongen. Naar dit psalm 139 vers 1. Niets is voor zijn heilig aangezicht bedekt. En Christus, en vanavond, vanmiddag gaan we verder met het tweede gedeelte van hoofdstuk 5. Maar we worden hier bepaald in onze tekst dat Christus dadelijk onze rechter zal zijn. Immers, we lezen het, hè, dat wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Nou, wie zit er dan op die rechterstoel van Christus? Is Christus. Die Christus die vanmorgen nog ook wordt gepredikt als zaligmaker, zullen we straks ontmoeten als rechter. En hij zal recht spreken volmaakt. En we zien het, we worden gedagvaard. Ook vanmorgen, geliefde gemeente, voor de rechterstoel van Christus, vergis u niet, in elke prediking wordt u gedagvaard voor de rechterstoel van Christus. Wordt u aangewezen wie dat u bent in uzelf, in uw goddeloosheid, in uw opstand, in uw rebellie, in uw schuld. Gedaagd voor de rechterstoel van Christus. Hebt u het er net niet moeten zeggen? Toen de 10 geboden, de ouderling van dienst, werden voorgelezen. Schuldig. 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 Tot 10 keer toe. Schuldig. Hoe zal dat ooit goed kunnen komen? Vergis u niet. Wij zijn allen met die levensreis bezig. En die levenseind, die levensreis, zal uitmonden voor de rechterstoel van Christus. Lezen het hier, want wij allen. Hij heeft iets gezegd aan apostel Paulus van dat heerlijke en dat rijke wat ze hebben ontvangen, tenminste die de Heer hebben mogen leren kennen. Maar dan apostel Paulus die weet dat er ook velen in Korinthe zijn die de Heere nog niet hebben leren kennen. En hij tekent ook in alle ernst en in alle liefde waar die levensreis heen is. En dat geldt iedereen. Een klein kind dat gestorven is, zal geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Ach, misschien worden er wel al de wonden opengereten van morgen. O, dat het maar opnieuw uit mag drijven naar de Heere toe. Bij hem is troost. Uit die wonden van de Heer Jezus Christus zijn allerlei vertroostingen te ontvangen. En maar ook als wij als tiener moeten sterven, kan zomaar gebeuren, hè? Of als een jonge kerel. Moest denken aan wat we in de krant lazen. Kameltochtje met je kinderen. In een grote draaikolk terecht. Twee mannen, als ik het goed heb, 25 en 36 jaar oud. Die ene, jongens en meisjes, die ene die heeft met gevaar voor zijn eigen leven zijn eigen zoontje nog mogen redden van 9 jaar. Nou, wij weten wat hier water is. Je hebt het nodig om te drinken, je hebt het nodig om te vissen. O God, gedenk aan die mensen daar, maar ook hier. In de gemeente van Moria. O God wil helpen en ondersteunen, maar dat het ons ook zal laten zien, die rechterstoel van Christus, die is er allen, ook u. U bent misschien al wel wat ouder, 70, 80 jaar. Niemand zal het kunnen ontgaan. Bent u er klaar voor? Allen. Arm. Dat is een bekend lied, hè, op Urk, dacht ik. Levenswijze. Dan vul ik het mezelf in. Ik weet het niet precies uit mijn hoofd. U misschien wel. U bent een Urker, ik niet. Die levenswijze. Arm. Rijk. Niet grijs en wel grijs. Wij zullen daar allemaal geopenbaard moeten worden. Geopenbaard, geliefde, dat wil, zal alles van u, van jouw leven. De kanttekenen kunnen we het lezen, dat is niet alleen het uiterlijke, maar ook het innerlijke. En we weten het wel, hè, lieve jeugd, in gedachten, woorden en werken. Het zal geopenbaard worden. Diepste gedachten. Oh, van jou. Van mij. En van u. Die gedachten die we nu nog voor onszelf kunnen houden. Dan niet meer. Allen. Geopenbaard. Alles zal in het licht worden gesteld. Van de Heer. Een hemels licht, een goddelijk licht, zal ons doorlichten. Een dagvaarding uit de hemel, door Paulus gebracht voor de rechterstoel van Christus. Wat is daar nou het doel van? Nou, dat lezen we ook in onze tekst. Opdat dat betekent tot dat doel. En iegelijk wegdragen. Hetgeen door het lichaam geschiet. Maar dat hij gedaan heeft. Het zij goed of het zij kwaad. Is nogal niet wat. Dat is het doel van die openbaring. Het doel van dat wij daar zullen staan. En dan lezen we hier in onze tekst. Opdat we iegelijk wegdragen. Het zij dat er geschiet is in het leven. Het zij goed of het zij kwaad. Mogen we dit keer met het kwade beginnen. En dan gaan we straks naar het goede. Kwaad. Het kwaad, dat is alles buiten God. Kwaad is alles in ongehoorzaamheid. Aangaan. Kwaad is alles in ongeloof. Misschien wat concrete dingen. En nog overal zijn we van hetzelfde lapje gescheurd. Het kwaad. Misschien weet u wel. Dat is algemeen bekend of bewezen. Durf het bijna niet te zeggen. Maar dat wij als mannen zijnde zo vaak naar verkeerde dingen kijken en daaraan verslaafd zijn. ...70%. Wie zal niet wenen? Rook. Als wij 's nachts... bijvoorbeeld, en ik weet niet of dat veel gebeurt of weinig gebeurt, niet zichtbaar zijn op de zee, op het radar. Wat gebeurt er dan? Die jonge vrienden. Vrijdagavond. En zaterdagavond. Waar hebben wij gezeten? En ouders, hoe gaan wij daarmee om? En leggen wij het voor de Heere neer? Of denken we heimelijk, nou ja, wij zijn ook jong geweest en we deden het ook wel een beetje. En met ons is het toch ook goed gekomen. Ja, wat is goed? Is goed gekomen dat je weer 2 keer in de kerk zit? Of gaat het verder? En hoe drijven we handel? Nee. Ik heb geen enkele reden om te twijfelen aan uw eerlijkheid en oprechtheid. En toch mogen deze dingen gezegd worden. En gemeente, laat het duidelijk zijn. Als een preek pijn doet en een preek doet pijn, als het goed is, dan heeft die in de eerste plaats al pijn gedaan in de studeerkamer. Begrijpt u dat? Want dan moet ik vanmorgen naast u gaan zitten. En ik weet zeker dat heel veel zonden ook bij het ouder worden, wees maar eerlijk, terugkomen. Wie ben ik geweest? Maar weet u waarom dat de Heere dat doet? Dat u ze voor het eerst misschien wel zal beleiden voor het aangezicht van de Heere, opdat u straks, als u in het oordeel komt voor hem, het niet erg zal zijn, omdat daar is het bloed van zijn gezegende Zoon, de Heer Jezus Christus. Vergis u niet, gemeen. Alles van uw leven. Van uw leven. Van jouw leven. Van mijn leven. Kom terug. De Heere die heeft vanmorgen een twist met u en met mij. En waarom? Omdat hij dat leuk vindt? Nee, omdat het zijn verlangen is om u, wie dat u ook bent, aan de voeten van hem te brengen. Hij heeft geen lust in de dood van de goddelozen, maar daarin heeft hij lust en dat die goddelozen zich bekeren en zo leven tot eer van hem. En daarom klinkt ook in deze woorden door: bekeert u, bekeert u, o huis van Israël, mag ik vanmorgen zeggen, Urk. Want waarom zult gij sterven? Al die boze dingen. Ach, er zijn 1000 dingen meer te zeggen. Maar we zien hier ook dat er goed staat. Hoe is dat nou mogelijk? Opdat een iegelijk, iedereen, hè, niemand uitgezonderd, vanmorgen wegdragen hetgeen door het lichaam in dit leven gebeurd is nadat hij gedaan heeft. En we hebben gezegd, het zij kwaad. En dan staat er ook, het zij goed. Zullen we eens kijken wat er in de kanttekening staat, 22. En dat is het loon. Dus goed, uit genade. Het gaat hier dus, als er vergolden wordt in het kwade, dan is dat eigen schuld. Dat zien we ook in de kanttekeningen terugkomen. En als het goede vergolden wordt, dan is dat genade. Hoe is dat nou toch mogelijk? Het goede vinden in een mens. Gemeente, dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. Waarom? Omdat er alleen maar kwaad van ons is te zeggen sinds de zondeval in Adam. En dan toch hier het goede, ja. We worden op het goede been gezet, hè. Uit genade. En hoe is dat dan mogelijk wel? Vanmiddag gaan we daar meer van horen. Maar duidelijk is in ieder geval wel dat dat niet zonder een hartelijke verbinding kan zijn met die gezegende borg en middelaar, de Heer Jezus Christus. Die Paulus hier gepredikt heeft. En vele Korintiërs die weten dat ook. En tegelijkertijd moeten we zeggen, ook na ontvangen genade, kun je afdrijven, hè. En daarom ook tot Gods kinderen deze oproep, blijf nou dicht bij de Heer. Deze dingen, en dat zegt een apostel Johannes later, zegt een apostel Paulus natuurlijk, opdat je niet zondigt. Doe dat nou niet. En dan zien we hier, weet u ervan, het goede. Hartelijk verbonden met Christus. Alles vanuit hem te ontvangen. Wat dan? Zijn wijsheid om gezalig te worden. Om niet uit louter genade. Eerst zag je helemaal je zonde niet en je schuld niet. En je keek ook helemaal niet naar de Heer Jezus Christus. En dan krijg je vanuit hem door genade, door de werking van zijn woord en geest, wijsheid van God en goddelijke zaken. Je verstand, je hart worden verlicht door het licht van zijn woord en geest. Moet denken aan dat prachtige gedicht van McCain. Hoe was het nou eerst? Nou, u kent dat wel, we kunnen het ook zingen. Ik denk ook op Urk wel eens. Was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld en ik gevoelde geen smart. Ik vroeg niet mijn zielen, doorziet gij uw land. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Al sprak daar een stem uit de heilige blaan, van het lam van de wereld, der zonde belaan. Ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk. Ik stond van verre, blind, in mezelf zo rijk. Wanneer kunnen de traantjes zijn? Ik kon de prediking niet deed. Als Jeruzalems dochters wel leer, ik weende om de pijn van mijn lijdende Heer. En dacht er niet aan dat ik zelf door mijn schuld zijn kroon had gevlochten. Zijn beker gevuld. Ik staat er. En dan komt hij. Wijsheid. Maar toen mijn Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn zielen de vrezen gewekt, toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed, daar werd al mijn deugden wegwerpelijk geleid. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Mijn heil en mijn leven. Mijn redding werd hij. Ik boog en geloofde. En mijn God sprak mij vrij. En kijk. Die waarheid zo diep als gewis. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf. Nu neemt geen Satan mij de zegenkroon af. Mag het zo zijn, dat goede nog niet. Het louter genade ontvangen uit de doorboorde middelaarshanden van de Heer Jezus Christus. Wat een troost. Nu, op goede grond. Die vaste ankergrond, Jezus Christus, nu reis ik getroost. Kan ook wel eens zo zijn, hè? Ik weet dat niet, maar misschien zijn er hier onder ons wel die dat weten. Golven, huizenhoog. En de kotter die verdwijnt er helemaal in. Oh, en dan kan er benauwdheid zijn en tegelijkertijd te weten aan mijn leven schuilt zit vader, zoon aan boord. Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis, ook daar in die stormen van het leven. Dat hoeft dan niet alleen op zee te zijn. De stormen van het leven. De lende, de moeite. Al Gods golven. Al Gods baren over ons heen gegaan. Naar het erfgoed daarboven. In het vaderlijk huis. Mijn Jezus. Geleid mij door het aardse woestijn. Gestorven. Voor mij. Zal mijn zware betekent stervenslied zijn. Het goede zijn wijsheid ontvangen. Zijn gerechtigheid ontvangen. Zijn heiligheid ontvangen. Die volkomen verlossing ontvangen. O gemeente, en dan begrijpt u, verstaat u dat toch ook? Ja, toch zeker. Wanneer daar die hartelijke verbindenis is. En met de Heer Jezus Christus door genade, door een oprecht en waar geloof. Dan kan het niet anders. Of het wordt ook in jouw leven. Heere, uw leven. Wat wilt u dat ik doen zou? Omdat hij het zo waard is. Hartelijk verbonden. Dan moet ik denken aan Johannes 15. Afgesneden van al het mijne. En die rank ingeënt in die ware wijnstok. De Heer Jezus Christus. De levenssappen vanuit hem te mogen ontvangen. Om voor hen vruchten van geloof en bekering te mogen voortbrengen. Nee, niet om ook maar iets te verdienen. Maar omdat hij alles verdiend heeft en hij het zo waard is. Dan werkt de Heer zelf een verlangen ook in jullie jonge vrienden. Ook in jullie jonge vrienden. Om te leven voor Gods aangezicht. Hey, weet je, ik zeg niet dat jullie doen, maar gewoon even in het voorbeeld. Ik denk dat jullie dat niet doen. Maar gewoon in het voorbeeld, hè, dan. Nou ja, vroeger ging je misschien graag naar de keten. En je kwam wel eens een keer met een glaasje te veel op thuis. En wat denk je nou, als de Heer nou gaat werken, hè, wat zal er dan gebeuren met je? Wat doet hij dan? Of, als je, en dat kan ook gebeuren, je halve leven in de wereld geleefd hebt. Hè? En hij komt je
met dat evangelie net terug te halen.
Blijf je dan nog leven in de zonde en ongerechtigheid? O nee, ik zeg niet dat het soms wel eens keer als die oude vrienden zeggen van joh, kom op joh, ga nog eens een keer mee, dat kan ook met ouder zijn. Kom op, was toch altijd gezellig joh, oude jongens krentenbrood, mooi, fijn. En dat je, ja, misschien wel eens een keer voor gaas mee gegaan. En je zat jezelf. En je dronk er weer een. En je zat jezelf in de weg. En je kon niet blijven zitten. Je moest naar buiten. En je hebt het voor de Heere neergelegd, o Heere. Nou heb ik u weer verloochend, maar Heere, dit nooit meer. Maar het kan enkel en alleen in de kracht. En de mogendheid van u, o Heere, doe u het. Dat ik zo ook een getuigenis mag geven. Want ik ben niet beter als mijn oude vrienden getuigenis mag geven van u. Om zo voor de rechterstoel van Christus te mogen staan. Bedekt met dat alles bedekkende werk van de Heer Jezus Christus. Om daar. Zijn heerlijkheid en zijn schoonheid en zijn bewogenheid en zijn liefde te mogen aanschouwen tot in alle eeuwigheid. Maar laat het wel zijn, geliefde. Dit is een ernstige zaak. Het is of, of. En aan het eind van ons leven worden we geoordeeld, dat is waar. En tegelijkertijd in de dag der dagen zal dat er ook zijn. Links en rechts van de Jezus, rechts de schapen en links de bokken. Waar zullen wij dan staan, o buig, onder dit zijn liefde woord en laat u leiden. Tot hem, we gaan ervan zingen, 95 vers 4, want hij is onze God en wij. En wat er verder volgt, 95 vers 4. En gemeente, dan gaat het verder. Het 11e vers, wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. En zijn goden openbaar geworden, dat ik hoop ook in hun consciënties openbaar te zijn. Wij dan, kom eigenlijk hier tot een conclusie. En wij dan, en dat slaat vooral terug op het 10e vers. En gemeente, ik weet niet of dat u dat geproefd hebt, maar wat een ernstig woord. En ook wat een liefdevol woord. We proeven het toch en we lezen het ook in het 14e vers later. Hè, dat Paulus hier gedreven wordt door de liefde van Christus. Het is niet zo en bij Paulus om dit zo te zeggen van nou ik zal ze eens een keer goed betaald zetten. En de zweep moet er maar een keer overheen en nu moeten ze het maar eens een keertje weten. En ze twijfelen aan mijn apostelambt en ach vul allemaal maar in en ze moeten me eigenlijk niet meer. Nee. Gedreven door de liefde. Hij zegt, en wij dan, ook de andere apostelen. De schrik des Heren. Soms wordt er ook wel vertaald, nu wij dus de vrees voor de Heren kennen, kan dat dan niet? Dat kan ook wel. En toch denk ik, ook als ik naar de kanttekeningen kijk, dat hier juist bedoeld is, die schrik des Heren. De kanttekeningen zeggen hier, dat is de schrikkelijke en het vreselijke oordeel van de Heere, waardoor wij zorgvuldig moeten zijn om voor Hem altijd oprecht te wandelen. Hoort u dat? Die schrik, dat is een middel tot geloof. Moeilijke jongens en meisjes, ik moet denken aan een eenvoudig voorbeeldje. Onze oudste jongen. Die namen ook wel eens mee naar opa en een oma. En die kwam wel eens een beetje dicht bij de kolenkachel. Zijn vingertjes, kleine vingertjes, die doet voor je, hè? En dan al een paar keer gezegd. Doe dat nou niet, pas op, dat is oud. En een paar keer een tik op zijn vingers gegeven. Tot dat nou niet houden natuurlijk. En op een gegeven moment, op een onbewaakt moment, toch. Nou vloog wat koud water erover, het viel allemaal wel mee. En maar waarom wordt er nou zo'n kind gewaarschuwd? Om hem bang te maken, niet in eerste instantie. Maar om hem ervan terug te houden. Om hem te bewegen om dat niet te doen. En zo is dat ook hier. De schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. Wij mogen die schrik des Heren verkondigen. We moeten hem ook verkondigen. Opdat het mensen, gemeenteleden, ook van Moria, oud en jong, voor het eerst dan wel bij vernieuwing in beweging zal brengen. Tot geloof zal brengen. Ja, maar dat kunnen wij toch niet? Nee, dat kunnen wij ook niet. Al zet je hier Chrysostomus neer. Dat is van gehoord, denk ik. Kerkvader. En Chrysostomus betekent gouden mond. Die man die kon preken. Nou, daar kon uw eigen predikant, al waren er 10 van, niet tegenop. En ik zeker niet. De gouden mond. Al zou je me hier bij wijze van spreken neerzetten. Ach, maar de beste predikant van dezelfde vorm de kerk. We hangen aan zijn lippen. Maar kan hij bewegen tot geloof? Nee, hij mag dat woord brengen. Dat woord, niet die predikant, maar dat woord, dat is de kracht Gods tot zalige. Daarin zijn we afhankelijk onder en op de kansel van de Heilige Geest. Die in al de waarheid leidt. De waarheid van mijn goddeloze en zonder bestaan. En ook de waarheid die er is in de Heer Jezus Christus behouden is voor de grootste der zonden. We zien het niet. Wij dan weten in de schrik des Heren. Er staat hier een woord in het Grieks. Dat kennen we allemaal wel. Terreur. Terreurbeweging, terreurverdachting, terreur, dat betekent eigenlijk
schrik. Al die schrik des Heren. Bewegen de mensen tot op. Moet eigenlijk denken aan een prachtig voorbeeld. Tenminste, ik denk dat dat een prachtig voorbeeld is. We hebben het allemaal wel kunnen lezen pas geleden in de krant. Was eigenlijk heel verdrietig. Kiev wordt regelmatig onder vuur genomen. Raketten, drones. En dan zijn daar schuilkelders, schuilplaatsen. Nou, op een gegeven moment gaat het alarm loeien. Dan klinkt daar jongens en meisjes, alarm! En wat doe je dan? Dan ga je rustig in je stoeltje zitten. En je blijft rustig praten met elkaar en je maakt je praatje over... Nou ja, de visafslag en wat er gevangen is, dat maak je natuurlijk af. Ja, dat heb je in Kiev niet, maar daar hebben ze weer wat anders. En nou ja, en dan gaan we uiteindelijk eens een keer... Oh ja, het alarm gaat. Dan gaan we heel rustig naar de schuilplaats. Nee, zo niet. Maar weet je wat nou ook zo verdrietig was daar? De schuilplaats zat dicht. Oude schuilplaatsen. Niet goed nagekeken. Dan vlug je naar zo'n schuilplaats, zit die dicht. Potje. Dicht. En zo zijn er mensen omgekomen. Maar waar is dan dat alarm voor? Dat alarm is er voor om mensen in beweging te zetten. Om ze te laten vluchten naar de schuilplaats. Bewegen de mensen tot vluchten. Je zou kunnen zeggen tot een toevlucht. Nemend geloof. En dat kunnen wij niet. Nee, maar dit weet ik zeker. De Heere die gebruikt het hier en daar. Ik hoop werkelijk dat het op de knieën mag brengen. En weet u wat nou in Kiev gebeurde? Schuilplaatsen dicht. En dan mag ik u verkondigen vanmorgen dat die ene schuilplaats nooit dicht is. Altijd. Om te ontvangen, om te redden, om zalig te maken. Zo wordt de Heer Jezus Christus vanmorgen dan getekend. En wij zijn God openbaar geworden. God die hoort het. Hoe dat een apostel Paulus hem gewezen heeft. Op die ene naam onder den hemel gegeven tot zaligheid. Dat is een bewogenheid door de schrik des Heren. Die hij uit de hand van de Heer had ontvangen. Om de mensen te bewegen tot het geloof. God die weet daarvan. Weet u er ook van? Toch ik hoop ook in uw consciënties. Geopenbaard te worden, wat betekent dat? Dat we samen. Weten dat dit woord waar is. Dat we samen weten, ook met het hart, dat er behoudenis is in de Heer Jezus Christus. Dat het zo waar is, dat er toen aan is bij hen. Dat zo ook de predikanten heden te dagen dan ook geopenbaard zullen worden in die zin. Vanwege die waarheid die ze mogen brengen. Die waarheid, Jezus Christus en die gekruisigd wat meer is. Die ook opgestaan is tot de rechtvaardiging van goddelozen. Naar het welbehagen van de Heere. Ja, wat nog meer is, die aan de rechterhand van zijn vader zit. En bid. Ja, maar die verzoening is er toch alleen voor Gods volk. Ik moet eens lezen. Belooft u me dat, als u nou strakjes thuis komt en als u nog kinderen thuis mogen hebben, en u mag het ook alleen doen, moet u eens opzoeken 1 Johannes 2 vers 1 en 2. Zegt dan de apostel Paulus, dat hij, Johannes, dat hij dat allemaal gezegd heeft, opdat u niet zondigt. En indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is niet alleen een verzoening voor onze zonde. Maar een verzoening voor de zonde van de hele wereld.
Daarmee laat hij zien, laat dit woord verkondigd worden. Daarin laat hij zien dat er bloed genoeg is. En tegelijkertijd is en blijft het waar. En dat is onze eigen schuld. Als we eraan voorbij gaan en voor eeuwig omkomen. Het zal aan het bloed niet liggen. Het zal aan de zaligmaker niet liggen. Het zal aan zijn woord niet liggen. Het zal aan de liefde van de Vader niet liggen. Dan is het mijn eigen schuld. Kom ik vanmorgen voor het eerst nog bij vernieuwing aan zijn voeten. Weet u wat u daar leert? En steeds dieper en dieper en dieper geleerd. Het was niet ik. Het was alles uit hem. Maar vergis u niet. En vergeet niet, ook vandaag niet, en morgen niet, en overmorgen niet, als de Heer tijd verleden heeft. Die schuilplaats staat wijd open. Het alarm heeft geklonken. Hoe zult u ontvlieden, als u op zulk een zaligheid, op zulk een zalig maakt. Op zulk een krachtig bloed. Let daaraan voorbij gaat. Dan blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. En zult u moeten betalen voor uzelf tot in alle eeuwigheid. Er komt nooit een einde aan. En daarom zegt hij vanmorgen. Kom toch herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. De Heere heeft ook vanmorgen gezien, hoe dat wij onder de prediking hebben gezeten. Waren we het er mee eens of niet mee eens? De Heere weet het ook daar. Zult u rekenschap van moeten afleggen, ook. Kom dan toch, opdat hij onze schuld, onze persoonlijke zonde zal uitdelgen. En het straks zal klinken, komt in, gij gezegende des Vaders, en beërft datgene wat weggelegd is van voor de grondlegging der wereld. Gelukkig dat volk, welks God de Heere is. Amen.